De Tech Insider podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in tech M&A en PSO Hub, de all-in-one premium project management tool. Dit is Tech Insider. Alles over Nederlandse tech en techbedrijven. Hier is je host, serial tech entrepreneur Martijn van der Hoeden.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Tech Insider. Vandaag gaan we het hebben over de do's en don'ts in een M&A deal. En dat doen we natuurlijk niet alleen, maar dat doen we samen met Matthijs van den Broek, partner bij Rutgers en Posch.
Tech Insider Topic.
Matthijs, leuk dat je er weer bent. Vaste vriend van de show,
ja,
kan
zeker,
ik wel zeggen.
Zeker, de derde keer.
Ja, de derde keer. Laten we eens bij het begin beginnen, Matthijs. Hoe word je eigenlijk een M&A-advocaat?
Ja, dan moet je eerst rechten studeren in Nederland. En dan vervolgens moet je de advocatuur ingaan. En dan kies je uiteindelijk een stroming of een rechtsgebied wat je ligt. In mijn geval was dat dan ondernemersrecht.
Je meteen al een begin gekozen? Of had je nog een andere zijsprong genomen?
Nee, ik ben wel meteen in de advocatuur beland. Maar dat is heel lang geleden. En dan krijg je een wat brede opleiding. Ik heb ook een rechtszaal van binnen gezien. En ook nog wat geprocedeerd. Maar uiteindelijk vond ik bij elkaar brengen van twee partijen die gezamenlijk een mooi project hebben om dat tot een succes te brengen. Dat heeft me altijd heel erg getrokken. En ik vind ook de economische aspecten rondom een overname interessant en leuk. En je moet het leuk vinden, anders moet je het niet gaan doen. Dus zo ben ik daar een beetje in beland.
En als er uiteindelijk een conflict is in zo'n SPA, gaat het dan zover dat je ook in de rechtszaal terechtkomt? Of dat,
daar heb ik dan collega's voor die dat beter kunnen dan ik. Maar ja,
dus jij gaat niet pleiten, zeg
dan
maar.
Ga ik niet pleiten, maar dan zit ik wel op zo'n zaak om gewoon mijn visie dan te geven over hoe dat contract dan bedoeld is en hoe je het moet uitleggen. Want uiteindelijk zijn het altijd uitlegkwesties. Wat hebben partijen nou precies bedoeld met deze bepaling? En dan heb je ervaring nodig, ook als litigator, uit de M&A-praktijk. Dus die kennis die deel ik dan met mijn collega's die dan de toga aantrekken en dan naar de rechtbank of rechtshof gaan om daar,
ja, precies.
Het verhaal te houden.
Ja, ja. Oké, en dus is het dan een extra specialisme ondernemingsrecht na het normale rechten studeren?
Nee, dat maakt onderdeel uit van je curriculum. Maar okay. Je hebt wel specialisatieopleidingen, grootjesopleidingen. Maar het is, je leert het met name in de praktijk. Hè? Dus je moet gewoon veel transacties draaien om uiteindelijk ook te weten wat de belangen zijn, wat eigenlijk de uitkomst is van vele onderhandelingen. Wat industry practice is, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Hè? Want je kunt natuurlijk niet overvragen. En daar verschilt ook nog of je met een Nederlandse koper te maken hebt, met een Europese koper, met een Amerikaanse koper. Die markten zijn verschillend, hebben andere gewoontes. Ja, en dat is ervaring die je opdoet.
En als nou een Amerikaanse partij iemand wil kopen. Oh, daar hebben we onze tackle, die komt binnen. Dus dat is eventjes een blafje. Maar als we een Amerikaanse partij hebben die een Nederlandse partij koopt. Kan jij er dan altijd voor zorgen dat het toch binnen het Nederlands recht blijft? Of wat?
Ja, ik heb nu ook weer een dergelijke transactie gedaan. En daar moet je dan wel voor vechten. De manier waarop de Amerikanen een transactie insteken is compleet anders van de manier zoals wij een transactie insteken. Je hebt andere discussies die we in Europese transacties niet hebben. Over bijvoorbeeld hoe ga je nou om met informatie die gedeeld is in de dataroom. Kun je de hele dataroom disclosen? Nou, dat willen Amerikanen niet. Dus je hebt hele specifieke disclosures. Je gaat heel erg anders om met die garantieset. En ze willen ook de meest theoretische situaties willen ze afvechten. En dat betekent ook dat die contracten nog vele malen dikker zijn dan de contracten die wij hier in Nederland en in Europa gebruiken.
Maar als ze dan het Amerikaanse recht van toepassing laten zijn, dan probeer jij dat gewoon naar
Nederland? Nee, dat moet je denken. Zeker als Nederlandse verkoper moet je dat niet willen.
Gewoon niet accepteren?
Nee, dat moet je niet accepteren, want dat is een rechtsgebied of een land dat je niet kent. Het rechtssysteem ken je niet. Dus dat moet je als eerste eruit strepen als dat in de term sheet LOI staat. Ja. En dat moeten we niet hebben.
En welk, als je dat een beetje probeert af te pellen, je weet dat ik van structuur hou, en dat is altijd lastig met jou om die erin te brengen natuurlijk. Maar welke disciplines kan je nou onderscheiden als we naar jouw vakgebied kijken als M&A advocaat?
De juridische disciplines?
Ja. Ja,
ja, kijk, het belangrijk is dat je zeg maar het recht moet je natuurlijk beheersen. Dus dat is eigenlijk het ondernemersrecht, zoals we dat noemen. Zeker als je het hebt over aandeelhoudersovereenkomsten, dan gaat het om hoe wordt nou een onderneming bestuurd vanuit je juridisch perspectief.
Ja, je begeleidt bij een shareholdersovereenkomst. Ja,
maar dat is de inhoudelijke bagage die je moet hebben. Nou, hoe werkt dan de governance in een vennootschap? Vervolgens moet je goede drafting skills hebben. Dus je moet een overeenkomst kunnen draften. Je moet ook zeg maar de input die partijen geven, commerciële input. Zoals jij die dan aanlevert van oké, partijen zijn eruit. Dit is de prijs. En dit zijn nog wat andere voorwaarden. Bijvoorbeeld een ingewikkelde earn-out. Ja. En die moet je dan op papier kunnen zetten. Dus je moet ook goed contracten kunnen schrijven. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om dat je het kan verkopen. Eén, richting je cliënten, maar ook aan de andere partijen. Dus je moet ook nog over onderhandelingsskills beschikken om uiteindelijk het gewenste resultaat te krijgen.
Ja, en ik denk wat je niet noemt, maar wat wel belangrijk is, en dat vind ik ook wel dat jij dat zo nu en dan laat zien, niet altijd, maar dat is empathisch vermogen. Hè?
Dus dat... Nou ja, kijk, empathisch vermogen is natuurlijk belangrijk. Maar ja, je hebt natuurlijk ook een rol. Kijk, wat partijen dus, wat onze cliënten natuurlijk wel weten, is: ja, ik ben een partijadviseur. Ik ben geen onafhankelijke deskundige die ergens naar gaat kijken. Dus als je mij dan inhuurt, ja, dan probeer ik het beste voor de cliënt, de verkoper of de koper, te realiseren. En dat betekent ook dat er ook een spel wordt gespeeld op zekere hoogte. En dat je je punt moet maken. Ja, en uiteindelijk kunnen dat ook wel discussies zijn die je dan hebt met de wederpartij. Maar alles voor het grotere geheel.
Ja.
Kan ik mijn cliënt zo goed mogelijk uit deze transactie.
Maar soms moet je ook verplaatsen in de kopende partij om tot consensus te komen.
Ja, en dan is die ervaring natuurlijk heel belangrijk. Want dat moet je dan meerdere keren hebben meegemaakt. En dan moet je ook tegen je eigen cliënt kunnen zeggen: ja, jij wil dit wel, maar dat is wel een brug te ver. Want als je dan gaat verplaatsen naar de wederpartij, laten we zeggen de koper, ja, die vindt dit en dit heel belangrijk. Die vindt het heel belangrijk dat jij nog even blijft. Hè? Want die koopt nou een onderneming en die heeft management nodig.
Ja.
Nou, jij hebt dat heel goed gedaan de afgelopen jaren. Dus jij moet nog even blijven. Dat is een heel belangrijk element. He, dus ja, die boodschap moet je natuurlijk ook kunnen brengen, want anders kom je er natuurlijk nooit uit.
En zijn jullie nou, of ben jij nou echt gespecialiseerd in bepaalde, want ja, bedoel, je kan een supermarkt verkopen als M&A-advocaat en een shawarma-tent, maar ook een techbedrijf en ook een advocatenkantoor bij wijze van spreken, of een adviseursclub of een management consultancyclub. Zou je nou eens kunnen zeggen dat bij techtransacties er toch hele andere dingen komen kijken?
Ja, bij techtransacties is het natuurlijk belangrijk dat je ook wat IP-achtergrond hebt. Hè? Dus je moet wel weten, nou, wat is dan eigenlijk software vanuit een juridisch perspectief? Hoe wordt dat geduid? Hoe wordt dat beschermd? Het is ook wel handig als je weet wat open source is. Je hoeft natuurlijk niet de details te weten, maar je moet wel weten dat het bestaat en hoe dat werkt.
Ja.
En je moet dat ook kunnen vertalen. Hè? Nou, voor IP hebben we het al eerder over gehad. Het is natuurlijk heel belangrijk dat in alle arbeidsovereenkomsten...
IP
een beetje
voor iedereen hetzelfde als intellectueel eigendom. Ja, intellectueel property
exact,
hebben we het over.
Software is wordt auteursrechtelijk beschermd. Nou, dan is het natuurlijk belangrijk dat in alle documentatie die je hebt, dat vaststaat dat die software die jij gemaakt ook van jou is. Ja. Dat moet dan in de arbeidsovereenkomsten staan, maar bijvoorbeeld ook in commerciële overeenkomsten. Als je diensten gaat leveren of je gaat ontwikkelen voor derden, aan wie komt dan die software toe?
Ja.
Nou ja, dat soort dingen, die moet je natuurlijk wel begrijpen, want anders kun je de cliënt daar ook niet over adviseren. En je moet ook de problemen eventueel door diligence kunnen identificeren.
Ja.
En natuurlijk vervolgens ook weer oplossingen bedenken.
Ja, en ook definities als recurring revenue moeten voor jou niet onbekend zijn.
Nee, je moet ook een beetje mee kunnen praten natuurlijk met de financieel adviseur van okay, hoe is nou die koopprijs tot stand gekomen? Wat is nu belangrijk voor de koper? En wat is belangrijk voor de verkoper? Dan moet je ook weten hoe inderdaad, op hoofdlijnen natuurlijk, hoe een softwarebedrijf wordt gewaardeerd.
Ja, precies. En andere elementen waar je denk ik ook steeds meer rekening mee moet houden is ook GDPR. Hè?
Ja, privacy is natuurlijk
is wel een ding.
Is een ding en dat wordt eigenlijk steeds groter. Hè? Dus toen dat rechtsgebied is natuurlijk relatief nieuw. Hè? Maar toen dat, 15 jaar geleden voor het eerst zeg maar werd vastgelegd en gecodificeerd in wetten, was dat, keek iedereen daar een beetje naar met een schuine oog en zegt, nou, zal mijn tijd wat duren. Maar je ziet nu dat GDPR echt heel belangrijk is. En zeker als je bijvoorbeeld in health tech transacties werkt, dan heb je het over gezondheidsdata. Nou, dat is de meest gevoelige data die er is. Waar is die opgeslagen? Zit dat in de cloud? Staat het op je eigen servers? En als het op de server staat van een cloud provider, waar staan die servers dan? Is dat in Europa? Is dat in Amerika? Wie heeft daar toegang toe? Wie mag het bewerken? Wie is bewerkersverantwoordelijke? Dat zijn hele. Daar kun je echt boeken nu over volschrijven. Dat is ook al een heel belangrijk item in.
Ja, omdat het die aansprakelijkheid natuurlijk enorm onder druk komt te staan. En ook als je niet oppast, moet je er allerlei vrijwaringen ook vooraf afgeven.
Ja, en het is ook voor, moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen, voor een jurist natuurlijk kijken wij dan naar de documenten, zoals een privacy policy. Hoe is dat nu precies?
Maar je weet het niet.
Je weet het eigenlijk niet. Want het zit natuurlijk ook, het is ook technisch gewoon verankerd. Ook in processen.
Ja.
Nou, daar heb je allemaal ISO-certificaten voor en dergelijke. Maar ja, daar kun je natuurlijk juridisch van alles van vinden. Maar het is ook een hele IT-gedreven, zeg maar, due diligence wat je dan moet uitvoeren.
Doe je ook wel eens een soort van pre-legal DD? Dan voordat je eigenlijk je bedrijf in de etalage zet, dat je eigenlijk zegt, we gaan eerst eens even een soort van sanity check doen.
Ja. Ja, dat zeker bij grotere transacties, dat noemen we dan vendor due diligence of vendor assists, wordt dat wel gedaan. En zeker als je een hold asset hebt, is het wel goed om die rapporten te laten opstellen, zodat je dat vervolgproces heel snel kan inzetten. Want je hebt het 90% van het werk heb je al gedaan. En dan hoeft de koper nog maar 10 jaar top-up due diligence, zoals we dat dan noemen, te doen naar die onderwerpen die zij echt van groot belang vinden.
En alles heb je al, zeg maar, achter de hekken en klaar en kan je zo overleggen.
Ja, dat gebeurt dan heel vaak van. Bijvoorbeeld, we hebben met ZZP'ers gewerkt. Maar die jongen heeft wel echt code geschreven. Maar als ik nou naar het contractje kijk, dat is een A4'tje. Dat is niet voldoende.
Nee.
Dus laten we die jongen, die kennen we nog, die zit hier nog. Laten we die nog even een IP-assignment deed, een overdrachtsakte voor het IP tekenen. Zodat we die discussies alweer voor zijn.
Nou, dat zie je vaak met techbedrijven. Hè? Dat ze in de start-up fase gewoon met Jan en alle man lekker aan die code gaan lopen rommelen.
Ja.
En niks eigenlijk echt is geregeld.
Nee.
En uiteindelijk weten we allemaal dat in het leven één garantie er is dat alles verandert. Hè? Dus een bedrijf zal ook een keer veranderen of in andere handen komen.
Ja. Ja.
En dat betekent dat je er eigenlijk al op moet voorbereid zijn dat soort dingen gewoon goed geregeld zijn.
Ja.
En dat zie je ook met zo'n chase of control clausule. Heel blij met die hele grote klant, ING-bank. Daar mag ik apps voor maken. Maar volgens staat er een chase of control clausule in. Dan kan je bedrijf alleen maar verkopen als ING ja knikt.
Ja. Dus, klopt. Dat zien we natuurlijk ook heel vaak. Zeker bij grote klanten willen dat. Hè.
Ja.
Die eisen dat eigenlijk ook. En als je dan een start-up of een scale-up bent, dan zie je dat. En denk je, prima. Ik ben blij dat ik deze klant binnen heb. Ik ga daar gewoon mijn diensten aan leveren of mijn producten aan verkopen. En dan vervolgens, als je dan inderdaad in een overnameproces zit, is het wel handig als je dat van tevoren weet. Maar in de praktijk merken we ook wel, dat mensen, ook kopers wel zeggen, ik kijk naar al die contracten, klanten die ze hebben, ze zijn allemaal blue chip companies. We gaan echt niet naar al die klanten om een waiver te vragen. Dus het gaat met name erom, heb je een goede relatie met die klanten? En klanten due diligence zit er ook heel vaak in. Weet je ook, worden toch de top 10 of toch? We worden even gebeld.
Interviewtje.
Wat vind je van de diensten? Wat
ook
vind
altijd
je
belangrijk. Product? Op welk moment doe je dat? Hè? Want je wil niet te vroeg en niet te laat.
Niet te vroeg. Exact. Hè? Dus dan krijg je eigenlijk de koper al een heel goed gevoel bij de relatie die de klant heeft met de onderneming.
Ja.
Tenzij zeg maar die afhankelijkheid zo groot is, dat bijvoorbeeld 60-70% van de omzet is geconcentreerd bij 1 of 2 klanten. Dan kan het wel eens een wat wij noemen opschortende voorwaarde noemen. Maar ik zie heel vaak dat mensen dan zeggen, we geloven het wel. De relatie met die klant is goed.
Ja.
Ik heb ze gesproken. Dus dat gaan we dan wel
regelen. Ja, je kan niet alles vastleggen.
Zeker niet.
En zit je ook wel aan de andere kant dat je de koper begeleidt bij een legal DD bijvoorbeeld?
Zeker. Ja.
En wat zijn nou de top 3 dingen die je het meeste tegenkomt in zo'n legal DD waarvan jij zegt dat zijn echt disqualifiers?
Nou ja, kijk, privacy is altijd een aandachtspunt tegenwoordig. Omdat er heel weinig bedrijven zijn die helemaal compliant zijn. Dus dat is altijd een aandachtspunt. Dat is één. Ja, IP-bescherming speelt ook altijd een rol. Het is nooit helemaal volmaakt. Nou, laatst ook, kwamen we iets tegen. Dat was dan IP. Dat zat eerst binnen een onderneming. Die was dan juridisch gesplitst. Dat is natuurlijk weer een bepaald
waar ligt
instrument.
Dan het IP?
Exact. Hè? En is dat dan wel goed beschreven in de documentatie? Dat gebeurt gewoon. En het zijn ook, het is ook helemaal niet raar, want als ondernemer moet je daar natuurlijk wel enige notie van hebben, maar je bent er niet de hele dag mee bezig.
Nee.
Pas op het moment dat het relevant wordt in het kader van de transactie, ga je er echt goed en gedetailleerd naar kijken.
Ja, en ik heb nog een derde punt waar je volgens mij ook wel vaak in tegenkomt dat het niet helemaal goed gaat. Is dat er ook in die IP-discussie heel vaak wordt gebruik gemaakt van allerlei third-party tooling.
Ja.
Waarbij eigenlijk ook niet heel goed is geregeld wie nou daar, hoe die licentie in elkaar
zit. En dan met name of je voldoet aan alle open source voorwaarden. Dat is altijd een discussiepunt.
Ja. En als we de top 3 af moeten maken, een derde punt, wat ik vaak zie wat uit technical DD komt, is dat er toch door de koper geïdentificeerd wordt dat de technical debt is. Nou, dat is natuurlijk ook een heel ruim begrip, hè? Wat is technical debt? Maar dat het ook vaak wordt gebruikt als een discount in de equity bridge.
Ja.
Dus dat er wordt gezegd, dit moet eigenlijk nog zus of zo, of er moet nog two-factor authentication worden gebouwd en dat heb je niet gedaan. Te zeggen te kopen, dat zien wij als technical debt. Een hele discussie natuurlijk kan dat weer worden. En dan wordt er gezegd, dat kost dus 3 ton. Dan gaat het nog even af van de koopprijs.
Dus een soort achterstallige investeringen, die achterstallige capex. Ja.
Nou, technical debt kan je natuurlijk alles onderhangen als je niet oppast. Ja. Maar,
dat zijn dan gewoon argumenten om te kijken of de prijs nog omlaag kan.
Absoluut.
Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl.
Hey, tot slot een beetje, want ik denk dat we het best wel goed afgepeld hebben. Wat zijn nou eigenlijk ik ben in de markt om mijn bedrijf te verkopen. Ik zoek ook een partner aan de legal kant om mij te adviseren. Naast natuurlijk een goede M&A-adviseur die ik ook wel ken. wat zouden nou kenmerken zijn die waar je naar moet kijken als je een M&A-advocaat zoekt?
Ja, ik denk dat je altijd een klik moet hebben met je advocaat. En de advocaat moet ook een klik hebben met de cliënt.
Ja.
Je hebt vertrouwen nodig. Dus dan moet je er minimaal 1 of 2, minimaal 2 laten langskomen om te kijken, begrijpt hij nou wat ik wil? En heeft hij ervaring in dit soort transacties?
Ja.
En je moet elkaar inderdaad vertrouwen. Kijk, het mooie is natuurlijk
Dus die persoonlijke klik is eigenlijk
Die persoonlijke klik is belangrijk. Ja. En je moet de mensen ook meenemen in dat hele proces. Hè? Want veel van jouw klanten en ook mijn klanten, die verkopen hun bedrijf 1 keer.
Maar dat is ook het mooie als je met DGA's werkt. Hè? Die emotionele rollercoaster waar we allebei wel eens helemaal gek van worden natuurlijk.
Ja, en dan moeten we weer bellen.
Af en toe zijn wij bij elkaar, of zitten we op de stoel om even uit te blazen. Ja. Maar als het lukt, dan is dat wel natuurlijk de mooiste deal.
En zij zijn natuurlijk ook niet bekend met de details van het hele proces.
Nee. Hè?
Dus jij bent dan iets eerder in beeld dan ik. En dan krijg je een handshake. En dan denkt de DGA, die denkt, ik heb mijn bedrijf verkocht. Ik heb net een hand gegeven. De prijs die is helemaal oké. We zijn er.
Ja.
En dan kom ik.
Ja.
En dan gaat het hele juridische proces pas beginnen. En uiteindelijk merk je ook, en dat zie ik om de haverklap, zie je dat dan als principales, noemen we dat dan, hè, dus de eigenaar en de verkoop, die gaan met elkaar praten. En die hebben dan een deal gemaakt. Maar uiteindelijk zit het toch weer in de details. The devil is in the detail. En dan gaan we het opschrijven. En dan wordt er wat getweakt. En dan denk je, maar dit had ik nooit bedoeld. En dit scenario, dan gaan wij in scenario's denken van, wat gebeurt er dan als dit gebeurt?
Ja, en wat ik dan doe, ik heb een hele positieve sfeer gecreëerd. En jullie zijn er dan meester in om die sfeer steeds zuurder te maken.
Ja, daar worden wij ook speciaal voor ingehuurd.
Super zuur, zo zuur dat uiteindelijk iedereen zegt, wat fuck it, ik wil helemaal niet meer die deal doen.
Nou, dat is een beetje overdreven. Daar ben je heel goed in. Maar het is natuurlijk uiteindelijk... moet je wel ook in scenario's denken. En, ja. dat wil heel veel mensen niet. Want dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Van wat, en zeker als je nog doorrolt bijvoorbeeld... en je bent en je blijft aan als CEO.
Ja.
Hè, van oké, maar ik heb wel de helft van mijn bedrijf verkocht. Dus ik heb het niet alleen maar voor het zeggen. Hè, dus wat gebeurt er nou... als de visie van de DGA en de PE of VC fund, ja, die gaan uit elkaar lopen. Wat gaan we dan doen?
Ja.
Het is toch de baby, hè, het kindje wat grootgebracht door de DGA en de helft heeft hij verkocht.
Ja.
Ja, dan moet je ook in dat soort scenario's moet je wel voorzien in de documentatie. En ja, het zijn niet altijd hele leuke gesprekken, want je hebt het eigenlijk, ja, nou, over je eigen begrafenis wil ik niet zeggen, maar het gaat natuurlijk wel, als de zon wat minder hard schijnt en het regent buiten, hoe gaan we dan met elkaar om?
Ja, wat ik wel vind is het verschil tussen een goede en een slechte M&A-advocaat, is dat er ook wel een soort van risicoanalyse continu wordt gemaakt door de M&A-advocaat, die ook wel voorhoudt, oké, we hebben het hier nu al over, we gaan er ook met een gestrekt been in, we willen ook absoluut ons gelijk halen, maar realiseerde wel dat de kans 0,01% is dat hij zich misschien ook voordoet.
Ja, maar dan moeten beide kanten moeten dat doen.
Ja,
dat
is niet maar de slechte M&A-advocaat die laat iets wat 0,01% kans heeft dat het zich voordoet en iets wat 50% kans heeft dat het zich voordoet, bij wijze van spreken even zwaar wegen.
Nee, absoluut.
Nee. Dat zie je wel eens. Ja. Hè? En dat is super, super irritant. Zeker als je kijkt naar in staten bij zoals ik dan.
Ja. Ja.
Dat je echt denkt van, jongens, we hebben het nou eigenlijk over.
Nee, dat is ook zo. Nee, je moet altijd wel pragmatisch zijn, maar het hangt ook heel erg af wie aan de andere kant van de tafel hebt. Wat voor cliënt en wie de koper of verkoper is. Hè?
Ik denk dat de dansen bij dansen in zo'n deal moeten beide M&A-advocaten uiteindelijk elkaar ook een beetje wat gunnen, zeg maar. Dat zie je ook natuurlijk al vaak.
Ja. Ja.
Maar die persoonlijke klik is eigenlijk dus het belangrijkste in zo'n traject.
Denk
omdat het super intensief is. Hè?
Ja. Ja.
Het is echt 24/7. Hè? Als wij een deal doen, dan... als het moet, staat de telefoon gewoon altijd open, zeg maar.
Ja, en er zijn altijd ontwikkelingen die je niet had verwacht. En daar moet je dan wat mee. En je hebt ook een vertrouwensrelatie ook met je cliënt. Ja. En dat betekent gewoon dat je present moet zijn. En inderdaad ook en flexibel.
Heb je dan ook een voorbeeld van zo'n onvoorziene omstandigheid?
Nou, dat is een goede vraag, Sander.
Nou, ja, dat kan...
Dat, maar dat is heel wisselend, kan ik je melden, maar Matthijs...
Nou, dat kan van alles zijn, hè. Ik bedoel, het kan zijn dat in de due diligence... dat de grootste klant zomaar wegvalt.
Ja.
Dus hoe ga je daar dan mee om? Wanneer ga je dat dan vertellen? Want ze komen erachter. Het kan ook zijn dat zeker in de software business... is natuurlijk management... En werknemers zijn gewoon heel belangrijk. Hè? Dus die mensen die de code schrijven, dat zijn unieke karakters.
Ja.
En heel veel bedrijven, die kopen niet alleen het product, maar die kopen ook het team. Hè? En daar zitten dan ook allerlei waarborgen in. Nou, als dan een key employee zegt, ja, ik heb helemaal geen zin in dit nieuwe avontuur. Ja, dan heb je wel een probleem. Want hij vertegenwoordigt wel een deel van de waarde van het bedrijf. Dus hoe ga je daar dan mee om? Dat zijn
een minderheidsaandeelhouder die zegt... ik ga toch niet tekenen, terwijl hij een drag along heeft. Maar ja, dan wil je dan toch kijken of je dat glad kan strijken.
Ja, exact. Dat is dan ook, hè, als je dan met meerdere aandeelhouders zit. Hè. Ik bedoel, dit gaat ook, het is heel veel plannen. Het is ook schaken, je moet ook een paar stappen vooruit denken. En ja, dat is een goed voorbeeld. Hè. We hebben het ook eerder over gehad. Een minderheidsaandeelhouder die weliswaar dan een drag heeft... maar toch hele andere ideeën heeft. Of misschien zelf al een bot wil uitbrengen op het bedrijf.
Ja.
En hoe ga je daarmee om? Maar dat zijn wel de leuke dingen. Dan wordt het spannend.
Nou, als je al die kikkers in dezelfde kruiwagen moet houden... zodat je toch eruit komt met elkaar. Ja. Nou, we hebben dat een paar keer meegemaakt. Ja. Dat is inderdaad spannend. Maar uiteindelijk is het wel mensenwerk. En het is wel moeilijk voor cliënten die het natuurlijk vaak voor het eerst doen... om zich ook te realiseren dat als Matthijs tegen zijn opponent... hart in hart in dat soort onderhandelingen zit... dat het net lijkt inderdaad alsof dit soort dingen zich continu gaan voordoen. Dit soort aansprakelijkheden. Terwijl dat vaak natuurlijk heel theoretische discussies zijn. En het is wel belangrijk dat een cliënt zich realiseert dat dat zo is. Ja. Dus ja, het is een risico, maar oké, ook de identificatie van dat risico is belangrijk. Want anders, als je allemaal op de punt en komma je gelijk wil halen, dan komt er nooit een SPA.
Nee, helemaal eens. Hè. Maar soms zijn die discussies nodig ook om een punt gewoon heel duidelijk te maken. Van, okay,
tot hier en niet verder.
Ja, en wat is dan nou precies de manier waarop we met elkaar gaan samenwerken? En wat is dan wel en niet akkoord? Hè? Ik bedoel... Je hebt die discussies nodig om het scherp te krijgen.
Ja, nee, absoluut, absoluut. Nou, volgens mij hebben we het achter de hek. Heeft iedereen wel een idee wat jij nou zo de hele dag uitvreet, Matthijs, bij Rutgers & Porsche?
Ja, mijn kinderen zeiden vroeger altijd, als er dan werd gevraagd van wat doet je vader? Dan zeiden inmiddels altijd koffie drinken en heel veel bellen.
Ja, dat is een goede samenvatting.
Goede samenvatting, ja, vond ik ook. Ja.
Op dat volgende onderwerp.
Tech M&A Insider Inbox.
Ja, we hebben weer de inbox en we hebben een vraag gekregen van Jordi en Sander en Matthijs. We hebben absoluut jullie hulp nodig als jullie mee kunnen helpen. Maar ik denk wel dat we het antwoord al hebben. Matthijs heeft natuurlijk al een mening hierover. Maar de vraag is als volgt. Ik heb een non-binding offer gekregen van een van mijn concurrenten. Die wil graag mijn bedrijf kopen. Die heeft al een NBO samengesteld, dus een letter of intent non-binding offer. En de vraag is eigenlijk nu, is dit het moment om een adviseur in de arm te nemen? CQ een M&A adviseur / een legal adviseur om naar de NBO te gaan kijken. Wat is hier de opinie over op dit moment? Wat zou jij zeggen, Sander?
Ik zou altijd een adviseur in de arm nemen.
Ja, omdat het natuurlijk een ander vakgebied is.
Het is niet mijn vakgebied, natuurlijk. Ja. Dus ik kan hier alles over gaan roepen, maar ik denk dat Matthijs een beter antwoord heeft.
Ja, Matthijs. Nou, ja, nu al een advocaat bij die NBO erbij zetten?
Nee, zeker, omdat in die NBO-fase ook al de piketpaaltjes kunnen worden geslagen voor de rest van de transactie.
Ja.
En als die eenmaal staan, is het heel moeilijk om die piketpaaltjes weer weg te krijgen.
Ja.
Dus het is in ieder geval, als je een MBO krijgt, dan zeker een corporate finance adviseur, zoals jij, Martijn, met iemand moet gaan kijken naar, oké, wat is de waarde van het bedrijf?
En altijd één bieding is geen bieding, zeg ik altijd. Hè?
Ja, dat is dan, ja, exact, hè, want die kan weer wegvallen. En als je dan al je, zeg maar, het is ook een psychologisch besluit, want dan als je daar op in wil gaan, heb je eigenlijk al het besluit genomen om te gaan verkopen. Ja. Is het beter? Hè,
om en vaak weet zo'n collega ook dat hij de enige op dat moment is, omdat het niet echt een officieel proces loopt. Zeg maar.
Dus dan is het kijken van oké, maar als deze wegvalt, of misschien wil je wel twee tegen elkaar uitspelen, of te kijken wat nou de beste deal is. En ook daar weer, die menselijke fit moet er ook zijn tussen koper en verkoper. Pas ik in het plaatje. Ja. Dus ik ben het helemaal met je eens. Een M&A-advisor moet dan worden aangesteld. En zeker ook een advocaat.
Nou ja, inderdaad. Je wil natuurlijk al duidelijkheid hebben over de equity bridge. Waar we daarna gaan kijken. Wat er wel of niet in meegenomen. Ja. Maar ook misschien zelfs al vrijwaring en garanties? Of gaat dat
nou,
iets te ver?
Zeker als je met Amerikanen gaat onderhandelen. Die hebben meestal wel best wel wat uitgebreide term sheets. En nou ja, daar wordt gewoon zeg maar vooruitgelopen op de koopovereenkomst.
Ja, contouren staan daar.
Daar moet je dan ook een take op nemen.
Nee, helemaal duidelijk. Nou Jordi, ik hoop dat je hier wat mee kan. We zijn bijna aan het einde van onze show. Het is weer hartstikke snel gegaan. Ik heb wel een enorme goede tip voor iedereen nog. Als je even wil relaxen en eens wil meer even een andere kijk op M&A wil hebben. The Burial is een fantastische film. Het is een begrafenisondernemer die verkoopt zijn bedrijf aan een heel grote Canadese partij. Handshake, letterlijk een handshake. En er komt allerlei ellende uit. En die wordt vertegenwoordigd uiteindelijk door een zwarte advocaat die dat fantastisch doet. En je moet echt die film gaan kijken. Als je hem nog niet hebt gezien op Prime. Video op Prime Amazon staat The Burial. Fantastische film met een fantastische cast. Erg vermakelijk. En dat was dus een mondelinge overeenkomst. Waar een hele rechtszaak uit voor is gekomen. Dat kan ook gebeuren. Ja, dus ga dat allemaal checken. We horen elkaar weer volgende week. Toedeloe, bedankt voor het luisteren. En heb een fantastische dag. Bye.
Meer weten over Tech M&A en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl.